Welkom bij aflevering 13 van de Volksjury.
Ja, wij zijn nog altijd Laura en Silke en we zijn blij dat jullie aan het luisteren zijn.
Ja, we hebben vandaag een heel interessante zaak voor jullie in de aanbieding. Maar
een Belgische zaak en omdat we dan toch in België zijn, willen wij misschien even inpikken op de actualiteit.
Ja, inderdaad.
Want het is een bewogen week geweest.
Ja, vorige week zondag.
Ja.
Is een 15-jarige jongen dood aangetroffen in Grimbergen.
Ja, en daar weet jij meer over, Silke, want jij werkt voor de krant.
Ik werk voor de krant, voor een bepaalde Vlaamse krant.
Ja.
Werk ik als regiojournalist. En maandag, dus de dag erna, de dag was eigenlijk al zo goed als voorbij, maar je weet, het nieuws
stopt nooit.
Het is zo'n cliché, ja, maar het is wel echt waar. Ik was al zo'n beetje aan het afronden en zo van mijn dag. En dan opeens om rond 5:30, 6:15 kreeg ik van op de redactie de melding van dat er de dag ervoor een 15-jarige jongen levenloos was aangetroffen.
En verdacht overlijden.
Ja, en dat er nog een hele mysterie rondhing over wat er precies met die jongen was gebeurd.
En dat is je job enerzijds, maar je interesse ook.
Ja, inderdaad. Dat is heel dubbel, hè, want het is natuurlijk een groot drama voor die ouders en zo. Maar aan de andere kant, als journalist en als true crime fan, wilt je ook wel echt weten
wat er gebeurd is.
Ja. En dus dan word ik naar Grimbergen gestuurd. Hè. En op dat moment weet je eigenlijk nog maar heel weinig.
Dus denk ik, we spreken hier altijd zaken dat lang geleden zijn, waar we heel veel research over kunnen doen. En nu stond je eigenlijk een beetje helemaal in het begin.
Helemaal in het begin, hè. Want het enige wat we wisten uiteindelijk was waar dat Nick precies was aangetroffen.
Mm-hmm.
Maar voor de rest niks.
Nee.
Dus ik ben daar dan maar naartoe gegaan. En dan moet je beginnen aanbellen bij mensen thuis en zo. En dat zorgt voor heel veel stress, want je wilt gewoon het verhaal ook wel weten voor de krant, voor de dag nadien.
Tuurlijk,
En het is al laat, de werkdag is zo goed als voorbij voor de normale mens.
De deadline
nadert. Maar de deadline nadert, inderdaad. En je werkt dan samen met iemand die op de redactie zit. Mm-hmm. En dan moet jij je informatie doorspelen naar die persoon daar. Dus ik kwam daar aan en dan met de fotograaf. En dan is het een beetje bespreken, oké, wat gaan we doen?
Ja.
En ik was al gaan kijken in het appartementsgebouw waar hij was aangetroffen en zo. Want we hadden ondertussen ook al de naam gekregen. Of dat die daar toevallig op stond. Maar dat was niet, dat was een immens groot appartementsgebouw. Dus als je daar dan moest beginnen met aanbellen en zo, dan ben je uren bezig. Uh-huh. Maar dat wordt wel van u verwacht in ieder geval.
Ja.
En dan hoorden we dat er om de hoek eigenlijk, lawaai, wat stonden mensen buiten. En toevallig stond daar ook een vrouw die ons meer kon vertellen over Nick. Dus dat is eigenlijk ook, je begint en je wilt zeker je best doen, maar er gaat ook heel veel geluk mee gepaard.
Tuurlijk.
Je moet maar net stuiten op de juiste persoon die de informatie kan geven. En die vrouw begon eigenlijk een beetje te vertellen dat het dus dan over Nick ging. Want we hadden op dat moment alleen een achternaam. En dan waren we wel al Nick,
een
stukje verder. En die vrouw wist mij ook te vertellen in welke straat dat de ouders woonden. Dus, want dat wisten we tot dan toe ook nog niet. Het is ook wel mijn doel als journalist om die ouders
te pakken te krijgen.
Ja. En dat is super heftig.
Ja.
Want die hebben hun zoon de dag ervoor nog maar pas verloren. Ja, en dan moet jij als journalist.
Die hebben waarschijnlijk zoiets van, jij bent echt de allerlaatste persoon.
Ja, natuurlijk. Ik heb al bij andere zaken heb ik al vaak genoeg de deur in mijn gezicht gehaald.
Krijgen,
hè.
Ja.
Maar goed, we wisten alleen nog maar de straat. Dus we hadden nog geen specifiek adres. En dan zijn we naar die straat gelopen. Dat was maar 2 minuten lopen daar vandaan.
Ja.
Dan gewoon ook mensen op straat beginnen aanspreken, hè, van, kent je die familie? Hebben jullie iets gehoord? Via, dan werden we geleid naar iemand die iedereen in het dorp kende. Dat is natuurlijk wel altijd positief als er iets in een dorp gebeurt.
Ja.
Iedereen kent iedereen.
Ja, iedereen kent iedereen. Ja.
Zo zijn we dan bij het juiste adres aangekomen. En dan staat je aan die deur.
Ja, wat doet je dan?
Aanbellen.
Ja.
Dat is echt.
Dus ik heb zoveel bewondering voor
dat. Je kunt dan het enige wat je kunt zeggen is van, kijk, ik werk voor de krant en ik weet dat dit heel erg is, maar zou je misschien iets willen vertellen over je zoon of iets wat je al te weten zit gekomen, als je wilt.
Als je wilt,
Ik zeg ook altijd van, als het niet zo is, begrijp het. Het is geen probleem, absoluut. En die vader van Nick heeft ons eigenlijk meteen te woord gestaan. Ja, echt, maar ook echt zo met tranen in de ogen en zo. God, ja. En dat is echt vreselijk, want je hart breekt ja, op tuurlijk. Dat moment. Maar je zit ook nog steeds met je job bezig. Mm-hmm. Dus je wilt daar eigenlijk zoveel mogelijk uitsleuren.
Ja, ja.
Maar aan de andere kant heb je ook zoiets van... Oh, die mensen zouden eigenlijk gewoon een rust moeten krijgen. Ja. Maar je zit dan wel aan de andere kant ook blij dat je ze gevonden hebt.
Mm-hmm.
En dat ze je te woord hebben ja. willen staan. En ja, er werd dan... Die vader vertelde dan van... dat ze hem die dag gewoon afscheid hadden genomen. Dat, allee, hè, zoals iedere normale tiener zegt van... Yo, ik ga nog even naar een vriend van mij. Tot straks. En ze hadden nog de hele dag op het terras gezeten. En zo gewoon een normale zondag eigenlijk. Het was toen zo superschoon weer.
Ja, ja, ja.
En ja, dan zei die vader ook van... Ja, hij moest om rond 10 uur terug thuis zijn... En ik kwam niet. En ja, dan ben ik beginnen sms'jes sturen, bellen. Ik ben naar die vriend gegaan, die ook echt op 100 meter afstand woonde.
Oh.
Het is echt heel bizar, hè. En dat ze daar zeiden van, ja, Nick is hier al vertrokken 20 mm-hmm. minuten geleden. En dan zijn ze beginnen zoeken. En dan zei die vader ook van, ja, dan was ik aan het rondrijden. En dan zag ik ja, dat er ergens een ambulance stond,
ja.
waar ik dan was gevonden.
Ja.
En hij dacht in eerste instantie dat het ging over iemand die... Ja, of een oudere persoon die een hartaanval of zo had gekregen. Ja, natuurlijk.
Ja. Dus je denkt echt niet dat u
nee, inderdaad.
Zoon, ja.
En dan zei hij, ja, maar ik heb hem toen herkend aan zijn schoenen.
Fuck. Ja.
Ja, dat is echt...
En dan, op dat moment ging het nog over een verdacht overlijden, maar dan later is gebleken dat de jongen zelfmoord had gepleegd.
Ja, dat is natuurlijk ook... Het is een raar verhaal, want ik snap wel dat die vader ervan uitging dat hij misschien is overvallen geweest, want mm-hmm. zijn sleutels waren gevonden in het park, zijn gsm was daar gevonden. En over die gsm zei zijn papa van... Dat was echt, hij had daar superlang voor gespaard. Dat was een iPhone. Hij ging die niet zomaar afgeven.
Nee, ja.
Maar ik had daar ook een gesprek met hem over gehad. Dat ik zei van, kijk, mocht er ooit overvallen worden of zo, geef je gsm gewoon af. Want dat is je leven niet waard.
Nee.
Dus ik snap dat ze die piste in eerste instantie zijn uitgegaan. Ja. Hè? En ik kreeg dan ook zo mails binnen van het parket en zo. Hè? Dat is zo het eerste...
Mm-hmm.
Hoe zeg je dat? Vers van de pers.
Ja, ja.
Letterlijk eigenlijk. Waar dan in stond dat zijn verwondingen eigenlijk overeenstemden met een zware impact.
Mm-hmm.
En ik denk dat ze toen eigenlijk nog totaal niet dachten aan de zelfmoordpiste.
Nee, ik denk ook dat in eerste instantie, als je ouders interviewt en die spreken van een gelukkig en een vrolijk kind, dat je echt ook niet zoiets hebt van, ja, oké, zelfmoord, dat is misschien echt niet op
de Nee, inderdaad. Dus ja, uiteindelijk hebben ze dan toch ondervonden dat hij toch van het gebouw is gesprongen.
Ja.
Maar zo in Grimbergen blijft zo het verhaal leven van dat er toch nog iets meer
speelt.
Moet of zou moeten achterzitten. Je hebt het verhaal van de sleutels en zo. En zijn portemonnee was ook weg.
Ja, dat is een heel raar verhaal.
En dan gaan daar natuurlijk ook altijd geruchten ronden van... Hè, hij zal wel gedronken hebben of drugs genomen hebben en zo. En daarom is het soms ook gewoon goed dat je naar die ouders gaat, zodat die hun verhaal kunnen doen. Want anders
dat is waar, dan heb je ook de juiste informatie. Ja. Dan zijn ze niet bezig met de roddels van de buurt.
Inderdaad, zodat die mensen ook hun weerwoord kunnen geven en zo. Ik weet ook niet of het onderzoek nog verder loopt, of ze daar nog mee bezig zijn, maar ik denk eerlijk gezegd van niet. Nee. Dat ze echt gewoon vanuit zijn gegaan van dat het zelfmoord is geweest. Maar die vader heeft mij ook echt toen te woord willen staan, toen het nog ging over dat ze dachten dat hij overvallen was, om getuigen te vinden.
Te vinden,
daarom heeft hij, denk ik, voornamelijk de pers toegesproken. Dus,
je hebt wel een heftige week achter de rug gehad.
Ja, dat is zeker waar. Ja, want dat is dan... maandag, dat is dan tot 10:30 dat je daarmee bezig bent.
Ja.
En dan de volgende dag zijn er andere journalisten mee verder gegaan die dan ook de vader nog hebben gesproken en zo. Mm. En dan uiteindelijk werd duidelijk dat het dan om zelfmoord ging.
Ja.
En dan natuurlijk neemt pers een stapje terug.
Ja, ja.
Hè, want zelfmoord, dat is iets heel delicaats. En vooral als het gaat om een 15-jarige.
Mm-hmm.
Nu, waarom dat hij zelfmoord gepleegd zou hebben, dat is ook zo... voor ons nog niet duidelijk, maar ja, er doen ook dan weer zo geruchten de ronde dat hij had een YouTube-kanaal.
Mm-hmm.
En daar zou hij ook eens iets gepost hebben van dat hij te weinig views had en zo. En dat hij, als 15-jarige trekt je alles heel erg aan.
Dat is echt
als
een andere
populair
leef,
bent of zo, kan dat heel snel gaan.
Ja.
Maar of dat er nog andere dingen hebben gespeeld, dat is voor ons niet duidelijk. Dus zeer, zeer triestig.
Zeer triestig, inderdaad. Zoals het verhaal dat we vandaag een beetje gaan brengen. Hè? Ja. Dat is ook heel triestig.
Ja, ja, ja. Ik vond het ook een beetje grappig.
Ja, het is echt... dit verzin je niet. Het is bijna een film.
Ja, ja, zeker. Ja, ja. En, waar is ze? Hoe heet hem van de slimste mensen ter wereld? De presentator.
Erik van Dooij.
Erik van Dooij, als je hem nodig hebt. Nieuwe krimifilm.
Hier is je scenario. Ja, het speelt zich ook af in een leefwereld waar ik niet in thuis ben. Waar je natuurlijk hoopt dat niemand in thuis is. Het is echt ja, een wereld van drugs, criminaliteit, armoede,
ja.
Vuiligheid.
Ik wou net ook vuiligheid.
Ja, echt ongeluk. Ja. Veel ongeluk, ziekte, pech. Ja, echt een neerwaartse spiraal tot aan het eind, waar dat je niet in verzeild wilt geraken.
Nee, maar voor toch een van de personen heeft de draad toch ondertussen weer kunnen oppikken.
Ja, inderdaad. Maar
welke zaak is het, Laura?
Ja, het gaat over de moord op Jozef Bollens.
Mm-hmm.
Dat is op het moment van de feiten een gepensioneerde havenarbeider van 69. Het speelt zich af in de rand rond Antwerpen, Schilde.
Mm-hmm.
Ja, een arbeidersmilieu, wil ik zeggen, zonder dat te willen marginaliseren.
Ja, maar, ja, ja.
Ja, hij is havendokarbeider en dat is zo wat ook zijn leefwereld.
Mm-hmm.
Hij wordt op 28 februari 97 dood aangetroffen in zijn badkamer door twee van zijn dochters, Natasha en Rita.
Mm-hmm. En het zijn halfzussen.
Ja, ja, het zijn halfzussen van elkaar. Dus Rita... is van een andere moeder als Natasha. Rita is 39 op het moment van de feiten en Natasha is 16. Dus mm-hmm. Natasha is de jongste dochter. Zij beweert dus hem dood aan te hebben getroffen en bij het thuiskomen. Er komt een arts ter plaatse die zegt direct van ja, dat is een heel ongelukkig ongeval. Die mens is gevallen in de badkamer. De arts...
Want er wordt dood aangetroffen in bad.
In bad, ja.
Met een
hoofdwonde. Ja. Hè? Dus,
het zou gevallen zijn.
Hij zou gevallen zijn, gestruikeld zijn. Wat dan niet raar is op dat moment, omdat zijn huisarts, denk ik, of een andere arts bevestigt van ja, hij heeft al een tijdje last van duizeligheden. Zijn dochters bevestigen ook, ja, hij is een beetje echt achteruit gegaan de laatste tijd. Dus ja, case closed voor het gerecht. Ja,
zijn lichaam wordt vrijgegeven.
Wordt vrijgegeven, wordt snel begraven en
gecremeerd. Ja.
Ja. Maar 2 jaar later doen er in het dorp de geruchten. Want zowel Natasha als Rita zouden aan hun vrienden en kennissen... ik ga het gewoon direct zeggen zoals het is. In het drugsmilieu zouden zij de moord op hun vader...
Ja.
Hebben bekend. Dus we zitten inderdaad in het drugsmilieu. Die meisjes hebben altijd in armoede geleefd. Gebruiken drugs. Zeker ja, Natasha is zwaar verslaafd aan speed.
Mm-hmm.
En ja, zij zouden aan vrienden en volgens verschillende getuigen aan echt iedereen die het wou horen zelfs, gezegd hebben dat zij hun vader zouden hebben vermoord voor zijn levensverzekering.
Ja.
Die op dat moment gaat over €20.000.
Oh.
Dat is niet weinig, maar dat is ook geen 10 miljoen.
Nee, ja. Inderdaad. En ja, maar ja, als je drugsverslaafd bent, ja, doet je vaak rare dingen om aan geld
welkom
te komen.
Ja, inderdaad.
En ja, die moord, het feit dat die zaak heropend werd, dat kwam eigenlijk doordat Natasha en Rita betrokken waren bij een drugszaak.
Ja.
Dat was in november 1998, werd Rita aangetroffen in een Mercedes waarin drugs zaten, een gestolen Mercedes. En ja, dan zijn ze in deuren, is er nog een achtervolging geweest. Maar dan konden ze uiteindelijk worden opgepakt. En er zaten nog twee medeplichtigen in. En Natasha wordt daar ook bij betrokken.
Mm-hmm.
En die, ja, ik denk met dat die zaak heropend werd, dat de politie dan gedacht heeft, we vragen er nog eens naar. En Natasha bekent vrijwel meteen
onmiddellijk,
alles.
Onmiddellijk, ja. Dat is waar ik ook online heb teruggevonden in artikels, is de biecht van Natasha was het minste. Dus die hebben vrijwel onmiddellijk... zij heeft het toch vrijwel onmiddellijk bekend. Maar toch heeft het nog zo lang geduurd om de zaak rond te krijgen. Meer dan 3 jaar. Omdat het een beetje vingerwijzen was van beiden naar elkaar.
Ja, de schuld in elkaar schoenen.
Ja, dus het is duidelijk dat ze beide betrokken zijn. Natasha is op het moment van de feiten dus 16, Rita 39. En ze wijzen eigenlijk in elkaars richting van... Nee, jij was het.
Ja.
Nee, jij was het.
Nu, Natasha's haar versie is dat, dat zij de chloroform... Op dat moment is dat haar versie. Haar vader met chloroform verdoofd zou hebben. Mm-hmm. En dat Rita haar daartoe had gedwongen had. Omdat Rita zou haar ermee bedreigd hebben dat ze de namen van Natasha's drugsleveranciers zou doorspelen aan de toenmalige Rijkswacht.
Ja.
Als Natasha de moord niet zou uitvoeren... want ja, ze zaten toen alle twee aan de drugs en zo.
Ja.
Dus dat is zo de versie van Natasha.
Natasha zegt ook van... Ja, Rita is eigenlijk heel lang uit het leven van onze vader geweest. En zij kwam eigenlijk telkens gewoon terug aan de deur kloppen als er geld nodig was. En dat was ook zo. Dus ja, in 97, dan naar aanleiding van de moord, stond Rita ineens voor de deur. En Natasha woonde nog in bij haar vader. Mm. Ja, 16 jaar. Lijkt me logisch dat je dan thuis woont. En Rita heeft dan heel snel aan Natasha toevertrouwd van... Kijk, het is tijd. We maken een eind aan zijn leven.
Ja, ja, ja.
En wij gaan verder met zijn
inderdaad.
Geld.
Ja. Maar goed, al dat vingerwijzen en zo zorgt ervoor dat de twee zussen ook echt zo op voet van oorlog leven. En dat bemoeilijkt inderdaad het onderzoek.
Mm-hmm.
Zo moet de reconstructie bijvoorbeeld twee keer uitgevoerd worden. Eén keer met Rita en één keer met Natasha. Omdat ze zo woedend op elkaar zijn dat ze elkaar in de haren zouden vliegen.
Ja.
Maar uiteindelijk blijkt dat die reconstructie ook niet voor een nieuwe wending zorgt in het onderzoek.
Nee.
Maar dan heeft Rita wel een geniaal idee.
Ja.
Zij zegt van... Ga eens met een oude schoolvriendin van mij praten. Die zal u wel vertellen dat Natasha de hoofdverdachte is. Maar backfired, want de oude schoolvriendin neemt het op voor Natasha en
in
zegt dat Rita de verantwoordelijke is voor de dood.
Ja. Misschien even hun leven schetsen van Rita en Jozef misschien en Natasha. Want daar is eigenlijk ook heel veel over te vertellen.
Ja,
het is verschrikkelijk dat twee dochters hun vader vermoorden. Dus echt, daar is geen excuus voor. Maar er is echt een waslijst aan verzachtende omstandigheden. Voor beiden eigenlijk. Hè. Mm. In het proces zijn er heel veel getuigen aan geweest. En het leven dat... Ik zal beginnen met Rita, dus de 39-jarige op het moment van de feiten. Dat leven dat daar wordt geschetst, dat is echt... Dat verzint je niet, hè. Nee, maar echt. Dat is
dat
mens
film
heeft
van
alles
worden.
Meegemaakt dat je... Allee, dat kan fout lopen. Dus ze wordt kort na haar geboorte eigenlijk onmiddellijk verstoten door haar beide ouders.
Mm-hmm.
Wordt bij haar grootouders geplaatst. Die hebben ook zoiets van... nee, ik zie dat niet zitten. En ze belandt in een instelling, net zoals haar vijf andere broers en zussen.
Mm.
In die instelling loopt het ook niet goed. Daar wordt ze op haar 16 jaar verkracht door de broer van haar toenmalig lief.
En dan?
En dan vindt ze er niks beter op. Ja, maar ze is echt super grappig en zielig tegelijk.
Ja.
Trouwt ze met de man die haar verkracht. Probeert ze daar kinderen mee te krijgen. Krijgt twee miskramen. En na anderhalf jaar, dus op anderhalf jaar tijd heeft die twee miskramen, loopt die relatie stuk. En dan rolt ze eigenlijk in de ene... Ja, ik heb ergens een quote gelezen van... Rita verandert van huis en partner alsof dat het haar onderbroek is.
Maar ze heeft wel een diploma als podoloog, hè?
Ja. Dus
ze heeft toch iets gemaakt van
haar. Ja, ze heeft... Ja, als ik volg ook avondschool als ik zie hoe ze mijn diploma's gooien bij ons. Nee, maar echt. Nee, oké. Okay, ja, ze is dus aan het werk als voeddeskundige, of hoe moet je dat noemen?
Mm-hmm.
Maar ja, ze leeft dus echt in drugs, marginaliteit. Er getuigen vrienden van haar op het proces. Ja, dat haar huis echt super vuil is. Ze heeft dan uiteindelijk wel kindjes gekregen dat als die, dat die hun behoefte gewoon doen op de vloer. Dat enkel wordt opgekuist als het echt nodig is.
Ja,
lopen ook wat honden rond. En op het moment dat het proces van start gaat, spreekt ze ook zelf met enige trots dat ze 21 operaties achter de rug heeft, een hernia heeft, artrose heeft, twee protheses heeft, borstkanker heeft overleefd, twee miskramen heeft gehad, enzovoort. But she's alive and killed her dad.
Ja, inderdaad. En ze zou ook eigenlijk... Ja, ze heeft dan ook nog zo als cafébaas ingewerkt en als bejaardenhelpster. Maar dat ze in de grootste chaos en vuiligheid zou leven. En dat ze dus ook een drugsdealer en schriftvervalser was. Dus die had wel geen blanco straf.
Zeker
meer,
niet.
Laat ik het zo zeggen. En dan tijdens het proces heb je natuurlijk ook de gerechtspsychiater.
Ja.
En die omschrijft, en ik quote Rita als volgt... Een gewetenloze vrouw die leefde in gore omstandigheden en beweet immoreel gedrag als een rode draad door het leven liep. Een arrogante, impulsieve, agressieve, huigelachtige, sluwe en oneerlijke vrouw die de anderen op een harteloze manier manipuleert en misbruikt en die er niet voor terugdeinst om iemand koelbloedig om te brengen.
Ja.
Moeten we nog iets meer zeggen?
Dus... Nee. En ja, om daaraan toe te voegen, allez, ik weet niet of het nodig is, getuigen de twee kinderen van Rita in het proces tegen haar... ja, dat ze echt... Ze schrapen, om een goed woord over hun moeder te zeggen, die ze, ja, waar ze denk ik ook niet veel contact meer mee hebben. Mm. Ja, die heeft ons nooit graag gezien, nooit goed voor ons gezorgd, enzovoort. Nu, ja, Rita krijgt echt heel veel kwatsch over... zich heen. Ja, bagger. Ik bedoel, die wordt echt als de duivel... voorgesteld op het proces. En als een soort van verdediging doet zij haar boekje open over Natasha. Die heeft ook geen fijn leven gehad. En wat dat mij daar enorm aan opviel, is dat, en dat is ook door die Natasha dan bevestigd, is dat Natasha wel door de vader misbruikt is geweest al die jaren. Wat dat haar natuurlijk wel een beetje ook een motief geeft.
Ja. Maar ja, als ik zou misschien eerst over Natasha nog iets zeggen. Want tussen de twee zussen was eigenlijk een heel groot contrast, wordt gezegd. Bijvoorbeeld Rita was donkerharig, Natasha was blond. Ja. Dat zegt nu niet zo heel veel. Maar Rita zou een hele grote babbelkous zijn geweest. Mm-hmm. En Natasha zou daarentegen heel erg verlegen
schuchter
zijn geweest. Nu, de... Mama van Natasha die was prostituee. Mm-hmm. En volgens de broer van Natasha werden ze eigenlijk alle twee aan hun lot overgelaten. Zowel broer als Natasha. Ze kregen ook geen speelgoed, ook niet van Jozef, de vader. Ja. En Natasha raakte aan de drugs toen ze 14 was.
Als ik 14 was, speelde ik echt nog een stoppertje.
Ah ja, tuurlijk. Een tikkertje en weet ik veel wat, tuurlijk. En ze wordt eigenlijk... ook omschreven als iemand die lief en gevoelig was, mm-hmm. als een gevoelig kind.
Ja.
Maar behalve als ze aan de drugs zat, dan kon ze heel arrogant en agressief uit de hoek komen. Ze is eigenlijk gebroken doordat ze eigenlijk uit een ontwricht gezin kwam en door het gebruik van drugs. Maar ze ging uiteindelijk naar een instelling om af te kicken. Mm-hmm. Lukte haar ook, ging dan bij Rita wonen.
Mm-hmm.
En raakte terug verslaafd. Wat me ook nu niet zo...
Nee, dat is niet zo verbazend als dat een... er zijn getuigen dat die een kilo speed per dag deelde. Maar aan uw eigen zus, man.
Ja.
Dat is zo vervolgd.
Dat is geen geweten, hè.
Nee, ja.
Geen
geweten.
Ja, en dan enkele maanden nadat ze dus bij Rita is gaan wonen, heeft ze dus ook die moord gepleegd op haar vader. Maar de hamvraag blijft natuurlijk... Wie is de grote verantwoordelijke? Ja. Uit wie is het idee ontstaan om... Ja. Want ze blijven elkaar, ook tijdens het proces, dat trouwens pas 7 jaar na de feiten plaats heeft. Want het assiseproces moet 2 keer uitgesteld worden.
Rita is 1 keer heel zwaar ziek. En
ik las, is dat ze een operatie moest ondergaan omdat haar borstoperatie of vergroting mislukt was.
Nee, dat is niet waar.
Dat heb ik ook in een artikel
gelezen. God. Oké, maar dus Rita was zwaar ziek en de tweede keer was Natasha hoogzwanger.
Ja, want Natasha was eigenlijk in afwachting van het proces...
Hebben ze ook alle twee vrijgezeten. Dus ze hebben even vastgezeten en in 2000 zijn ze vrijgelaten naar aanleiding van het proces, om zich voor te bereiden.
Ja, inderdaad. Ja. En Natasha, omdat die een blanco... die was tot dan toe nooit beschuldigd geweest van iets. En ze werd hier wel van verdacht, maar aangezien dat nog geen feit was... Mocht hij gewoon nog aan het werk gaan en zo, konden werkgevers niet zeggen van... Maar je bent een beetje louche, dat kan niet. En dan ging ze aan de slag bij de post.
Ja.
En daar heeft dan ook haar vriend leren kennen. Is daarvan zwanger geworden. En dan heeft de aanklager gezegd van... dit is veel te zwaar voor iemand die hoogzwanger is. Mm-hmm. Dus we stellen het uit.
Ja.
Dus dan zijn we weer x aantal tijd verder.
Ja.
En dan blijkt dat Rita nog allerlei problemen heeft... En dan wordt er een nieuwe datum geprikt.
Het proces is eigenlijk pas in oktober 2004.
Ja, en de moord dateert van 1997.
Ja.
Maar er zitten nog 2 jaar tussen, vooral de feiten bekend worden. Maar dat zijn toch wel een aantal jaren dat daar mee bezig is. Hè?
Ja.
En dan op dat proces komen ook weer allerlei individuen inderdaad
getuigen.
Aan het woord. Die allerlei shit over... die gewoon geen goed woord hebben voor Rita.
Ja, dat is echt... Ik vind enerzijds zo fascinerend om te lezen hoeveel zo één persoon teweeg kan brengen bij verschillende mensen. Ja, enerzijds haar kinderen, dan anderzijds komt er ook een ex-lief van Natasha dan getuigen. Dat die eerder zou... Dus ja, we spreken echt, ik bedoel, ex-lief van Natasha. Natasha was op het moment van de feite 16, dus ik schat dat die jongen dat ook een tiener moet geweest zijn. Dat die door Rita eerder al eens gecontacteerd was geweest van, zou jij niet mijn vader willen vermoorden? Ik bedoel, in wat voor milieu?
Ja, ja, inderdaad. En ja, waar het dus eigenlijk om ging, is dat die levensverzekering. Mm-hmm. En dan blijkt op het proces ook dat Rita al heel snel de voogd wil worden van Natasha.
Ja.
Want eigenlijk was de levensverzekering, ging die alleen maar naar Natasha. En Rita heeft het dan zo gespeeld of geregeld, dat zij ook...
De voogdij kreeg.
Ja, nee, dat zij ook een deel van de levensverzekering zou krijgen.
Mm-hmm.
Maar dat was natuurlijk niet genoeg voor Rita. Dus zorgde zij ervoor dat zij de voogd werd van Natasha. Want Natasha was nog minderjarig.
Mm-hmm.
Zodat zij het deel van Natasha kon hebben totdat Natasha 18 was.
Ja.
Maar ja, dat geld was al allemaal verbrast. Ja.
Tegen ze spreken van 20.000 euro en toen Natasha 18 werd, was er nog 3.000 over.
Ja,
ja, en dan zijn er ook mensen van de balie die dus die dat voogdij regelen. Dat dan ook zijn komen getuigen op dat proces. Dat zeiden van, ik heb nog nooit iemand zo gewillig en zo manisch over voogdij weten spreken als die Rita. Dat moest en zou in orde komen. Er zijn dan ook getuigen dat... Toen dat de vader nog leefde, Rita ook al schriftvervalsing deed om aan zijn rekeningen te kunnen.
Ja. Ja, inderdaad. Maar er komt nog iets aan het licht tijdens het proces ook. Hè?
Inderdaad, dat ze dus... want we weten nu nog altijd niet wie van de twee de aanzet geeft, maar dan komt er een bekentenis
wat dat wel duidelijk maakt dat...
Het idee vanuit Rita haar brein komt.
Ja, want Rita zou dus al eerder een moordpoging hebben... Ja. Geprobeerd op haar vader, vertelt Natasha.
Ja, omdat dat dan misschien ook met een korrel zout moet worden genomen. Maar, ja.
Ja, inderdaad. Maar zij vertelt dus dat Rita bij de eerste poging al haar vader wekenlang medicatie gaf, mm-hmm. zodat hij zich dus effectief duizelig zou voelen of verzwakt zou voelen. Waardoor ze hem dus ook makkelijker van de trap kon gooien.
Ja.
Dus dat, zo heeft ze effectief haar vader proberen te vermoorden. Maar die hield daar... Alleen een
zware kneuting.
Ja, en een hersenschudding aan over. Dus die man leefde eigenlijk al in pure doodsangst. Ja. Want hij wist goed genoeg wat er gaande was. Maar die was zo verzwakt
dat hij
daar ook niks aan kon doen.
Nee. Ja.
En ja, dus dan blijkt maar wat voor kwaadaardig persoon...
Dat je zijt.
Dat je zijt, hè.
Ja, want vrienden van hem getuigden ook dat ze hem dan de laatste maanden echt amper nog zagen. En als ze hem op straat tegenkomen, dat hij elke keer... er zwakker en zwakker uitzag. Er is nog een getuige die dan op het proces kwam vertellen dat hij na de begrafenis ook op de koffietafel was uitgenodigd.
Oh, ja, ja, ja.
En dat hij daartoe kwam en dat hij niet zo goed begreep of hij wel juist was. Omdat het daar echt zo'n vrolijke sfeer was op de koffietafel van de dood. Ja, behalve Natasha dan, die dan blijkbaar wel echt verbaasd voor zich heen zat te kijken. Maar dat Rita daar echt het grote feest aan het houden was, omdat haar vader dood was.
Ja, dus dat is eigenlijk ook de versie van Natasha. Hè, dat Rita haar onder druk bleef zetten.
Ja.
En dat, uiteindelijk heeft Natasha inderdaad toe dat zij wel... blijft zij wel zeggen dat zij verdoofd heeft met chloroform en dat ze hem in de badkamer heeft gesleurd.
Mm-hmm.
En dat ze dan op een gegeven moment het appartement verlaten hebben, enkele uren later zijn teruggekomen. En dat ze dan Jozef zogenaamd dood hebben aangetroffen. Maar Rita die zegt gewoon, die houdt echt vol dat zij er niks mee te maken heeft en dat ze de moord niet kon voorkomen. En daarover heeft ze gezegd... Amai, dat was toch wel een straffe nachtmerrie. En dan nog midden op de dag. Maar het was geen droom. Papa was dood.
Ja, ik denk echt... Ja, ook... Ja. Voor mij blijft zo... Als je het hele verhaal leest en dan denk je van... Fok man, die twee meisjes hebben hun vader vermoord. Maar dan... Als je dan heel de backstory leest, dan denk ik van... Ja, hebben ze het recht? Je hebt nooit het recht. Maar als je zo wordt... verwaarloosd en wordt achteruitgesteld en in een richting wordt geduwd door je ouders. Je hebt nooit het recht om iemand te vermoorden, maar ik je begrijpt wel echt van waar... Niet begrijpen van begrip, maar je kunt de redenering wel volgen. Hoe dat
die zullen ook nooit een goed onderscheid hebben kunnen maken tussen wat goed is en wat fout.
Tuurlijk
dus
niet.
Het is altijd een eigen belang dat daar
ja,
vanuit
voilà, dus gewoon, dus voor hen is dit de wet van de sterkste.
Ja.
Dat is echt overlevingsdrang. En dat is denk ik iets dat ze heel hun leven hebben gehad. En dan, ja, je zit in geldnood. En wat is je overlevingsdrang? Ik moet geld hebben. En ja, dan is dat maar de man die mij heeft... gemaakt, maar voor veel meer was maar,
nee,
hij ook niet
inderdaad.
Voor hen. Ja, dat
inderdaad.
Is iemand die hen op de wereld heeft gezet, maar voor de rest is dat iemand die hen makkelijk aan geld... Allee, die makkelijk voor geld kan zorgen.
Ja, inderdaad.
Wat ik ja, ergens misschien nog wel begrijp. Niet begrijp, maar ja.
Je kunt de redenering op zich ja. wel volgen, mm-hmm. hè, maar daarom keurt je dat natuurlijk hopelijk
nee,
nog
nee,
niet
ik keur,
goed.
Ik keur die moord niet goed, maar je kunt dat wel ergens... Allee, ja, het is... Als ik dit lees, dan zie je toch hoe belangrijk het is waar dat je bedje staat als je geboren wordt.
Ah ja, natuurlijk. Natuurlijk, je leven hangt van zoveel
ja.
af van waar je geboren wordt.
Ja.
Hè? Ik bedoel, kijk, er zijn alle twee in instellingen beland. En,
ja.
Okay, ik wil niet zeggen dat het overal slecht is
in
instellingen. Maar het feit dat je niet opgroeit in een warm nest,
ja.
dat doet al heel veel.
Dat doet heel veel.
Dat doet
ja.
al heel veel.
Ja, beide bedoelt. Het is niet dat die in drugs uit het niks komt. Hè? Die zullen wel fout milieu, foute vrienden, foute... Ja, foute omgeving
alles.
Gewoon. Ja. Ze zijn veroordeeld
ja.
ondertussen.
Ja, want het gerecht besluit dan effectief dat de zussen het wel degelijk samen gedaan hebben.
Mm-hmm.
Maar dat Rita het brein was en de motor
ja.
achter de moord. Ja, want ze kunnen geen autopsie meer doen, want het lijk is gecremeerd. Er zijn geen andere bewijzen. Dus ze moeten echt afgaan op die getuigenissen en de verklaringen van Natasha en Rita.
En de omgeving.
En de omgeving.
Die goed doorspekt zijn met drugs. En...
Ja, inderdaad. Dat ook al. Hè.
Ja.
En dus de voorbereiding voor de moord, hoe is het dan volgens het gerecht gegaan?
Mm-hmm.
Rita heeft dagenlang Valium en Ternesta, dus ik denk ook een soort van...
Pijnstillers.
In het eten van Jozef gedaan. En Rita heeft dan Jozef naar de badkamer gedragen.
Mm-hmm.
Nu, er staat niet in bij wat de rol is van Natasha, maar ik denk dat zij dan effectief de chloroform...
Ja.
op zijn gezicht heeft gelegd.
Ja, dat heeft ze denk ik ook nooit ontkend.
Nee, inderdaad. Dus Rita droeg Jozef dan vervolgens naar de badkamer, heeft hem daar uitgekleed en heeft hem dan in de badkuip gezet en heeft de kraan opengezet. Maar ik heb niet gevonden wie dan effectief de slag
ja.
op de badrand...
Nee, wie dat de fatale slag heeft.
Dat heb ik niet toegevonden. Maar ze worden in ieder geval alle twee veroordeeld. En eigenlijk na 3,5 uur al van beraadslaging... worden de zussen schuldig bevonden aan
mm-hmm.
de moord op hun vader. En dan daarna... Ja, ze moeten dan zo nog een paar dagen... gaat er dan weer over voordat er een effectieve strafmaat
mm-hmm.
wordt opgelegd. En na 2 uur beraadslaging daarover... wordt Rita veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord op haar vader. En Natasha, die op dat moment 24 is... komt er vanaf met 5 jaar cel. Maar omdat ze dus al 5 jaar in de cel heeft gezeten...
Mm-hmm.
mag ze eigenlijk...
Ja.
Goed naar huis.
Ja, oké. Okay.
Als ik het goed heb
ja.
onthouden. Ja.
Okay.
Dus, het gerecht zegt ook tegen Natasha van... Kijk, ik krijg nu een tweede kans.
Mm-hmm. Grijp hem.
Grijp hem. Ga je leven
ja.
leiden.
Ja. Oké. Okay. Terecht, denk ik dan.
Ja, want Natasha was ook nog maar minderjarig op dat moment. Hè.
16.
En
fuck.
Ik weet wel dat ze haar als volwassene wilde berechten en
mm-hmm.
zo... Maar ik heb dan ook weer zoiets van, ja, die regels van 18, die zijn er wel voor een reden, hè?
Ja, het is ook niet dat... Ja, nee, inderdaad. En soms denk ik ook, het is niet de dag dat je 18 wordt, dat je ineens veel slimmer bent dan de dag erop.
Nee.
Het is echt... Ik heb zoiets van, als je een tiener bent, dan ben je nog zo wispel. Ik ben niet meer de persoon die ik was toen ik tiener was. En je spreekt hier over een meisje dat op haar 16e zwaar verslaafd is aan speed. Ik heb... Er is gelezen dat ze €1000 per maand nodig had om haar verslaving te onderhouden. Dat is iets... Dat is onwezenlijk, hè. Dat kun je niet vatten.
Op 16 jaar
ja.
heb je al iedere maand €1000 alleen nodig voor je drugsverslaving.
Ja, dat heb je. Dus die is zo getroubleerd. En ik hoop echt van harte dat die een nieuw leven kan opbouwen. En ja, wat Rita betreft, ik hoop echt... Ja, als zo iemand vrijkomt, dat die... heel goed onder begeleiding komt. En
ja.
als je dat verslag leest van je psycholoog, dan denk je, toch iemand is echt niet klaar om terug in de maatschappij te komen.
Nee, absoluut.
En super spijtig, want als die misschien ergens anders was geboren, was dat anders geweest. Maar op dit moment is dat echt een gevaar voor zichzelf, haar omgeving. En,
Ja, want ondertussen zit zij dus al meer dan... 15 jaar. Ja. Dus ik weet niet of zij ook zo kans heeft op vervroegde vrijlating.
Dat zal wel, hè.
Ja, dat zal dan ook binnen x aantal tijd zijn, hè. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar... Ja. Het zal afhankelijk ook zijn van haar proces dat ze maakt.
Ja, en hoe dat ze zich gedraagt in de gevangenis. Ik kan me echt voorstellen dat zo iemand een visie in het water is.
Die is echt wel de leider.
Ja, inderdaad. Ja, ik kijk ook te veel naar gevangenisseries. Dat is inderdaad echt de tribe queen, volgens mij, in zo'n gevangenis.
Maar ik hoop dat in ieder geval voor Natasha, mocht ze dit horen, dat ze wel gewoon... gelukkig is op dit moment.
Ja, en door
dan. Ik denk inderdaad dat ze wel echt beïnvloed is geweest door haar zus.
Mm-hmm.
En ze heeft laten doen.
Ja.
Maar ja, je bent 16 en je zus is dubbel je leeftijd. Tuurlijk kijk je op naar je zus.
Ja, en je blijft zoeken naar een moederfiguur die je niet hebt gehad. Ja. Hè? En iemand die inderdaad, dat haar moeder kunnen zijn, bij wijze van spreken. Je smijt je daarop. Hè? Je hebt nooit liefde gehad. Je wordt misbruikt door je vader. En dan stelt iemand voor... die ook dicht bij u staat, zullen we die mens de nek omleggen en dan geef ik u geld voor uw drugsverslaving. Je doet dat, hè.
Hmm. Maar niet doen, hè, jongens.
Maar niet doen. En stay out of drugs.
Als er iets is, kunt altijd bij ons.
Ja, echt waar. We willen helpen.
Voilà, bij deze wijze raad.
Ja.
Zullen we afronden?
Inderdaad, tot volgende week. En als jullie nog eens een idee hebben of een tip of meer info hebben, laat het ons weten. Ja. Je weet ons te vinden.
Graag.
Ja.
Ça va. Is goed. Hopelijk vonden jullie het weer leuk en interessant. En tot volgende keer.
Ciao.
Dadah.